Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Fitness Hub 050. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Hallo, Melina.
Hoi.
Hoi. Ja, we hebben een gast.
Ja.
Wel geëerde gast, Melina. Die ik al heel lang ken eigenlijk. Ja, heel lang ken. Ja.
Nou, ja. Hoe lang?
Op het Sirius was het, was, dat was, wat was het dan?
2003? Dat was... Nee, dat was eerder. Want ik ben klaar. Ik was klaar om 2000. Ik heb de jarenwisseling meegemaakt in het eerste jaar. Dus dat, ik ben 2001 afgestudeerd.
Oh, dat was 2001. Jezus, 2001. Dus, dat is bijna 19.
Nee. Ja, dus ik zag jou... Of ik heb eerst de aerobic gedaan. Dat was in het jaar 2000. En dan 2001 nog de laatste jaar... Sportschoolhouder heette dat nog.
Ja, sportschoolhouder was het toen.
Ja.
Ja, ja jongens.
Ja, 20 jaar geleden.
Ja.
Ja. Ja.
Nou ja, maar goed. In ieder geval, Melina, die, zij is fysiotherapeut en personal trainer.
Ja, atleet.
Nou ja, dat is vooral ook, hè, atleet.
Vergeet die niet even.
50 plus.
Nee.
Maar wel masters. En masters is vanaf...
35 bij atletiek.
35 bij atletiek, oké. Okay. En ja. Je hebt laatst een titel gehaald, toch?
Ja, ik heb met de dames hebben we de 4x100 estafette bij de Europese kampioenschappen zijn we derde geworden.
Ja,
was heel tof. Ja, was heel tof.
Ja.
Ja.
Dus nou ja, als ik er weg wil rennen, dan kan niet.
Nee,
als
ik
er weer in, hè?
Ja, dat gaat allemaal heel snel.
Ja. Ja.
Dus, ja. En, maar goed, het onderwerp van vandaag is eigenlijk flexibiliteit, mobiliteit, dat soort
herstel.
Dingen.
Ja.
Oh ja, herstel. En misschien moeten we dan beginnen van, want als je kijkt naar de grondbetogens eigenschappen, laten we die even erbij pakken, vanuit de finish dan. Klux is dat, weet je nog, Martijn?
Oeh, zo, coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en kracht.
Ja, oh, yo.
Ja,
gewoon hè, heel goed.
Klopt.
Ja, en in de sportschool zijn de meesten over het algemeen toch vaak met krachten aan het trainen.
Ja.
En dan wel een beetje coördinatie. Voornamelijk is het toch echt kracht, deze kaars. En flexibiliteit of lenigheid in dit geval, dan dat vaak wat minder gedaan. Ik denk wel dat het een trend is dat het nu steeds meer wordt. Maar goed, daar ga jij wat over vertellen.
Ja.
Dus misschien kun je vertellen waarom lenigheid dan eigenlijk, of een andere naam ervan, hè, wat je dan ook gebruikt, waarom het heel belangrijk is.
Precies is misschien.
Het is natuurlijk een van de pijlers om te zorgen dat je dus dan kunt bewegen eigenlijk. Dus als je dus een bepaalde lenigheid niet hebt, kun je ook een bepaalde beweging niet maken. Ja, dus dat als jij je arm maar tot 90 graden kunt buigen, ja, dat zorgt toch wel ervoor dat je dus bepaalde bewegingen niet kunt maken. Dus er is wel, het is wel een basale, of het is eigenlijk een basis, een voorwaarde om dus toch om te kunnen bewegen en te kunnen sporten. En helemaal als je dus een bepaalde doelstelling hebt.
Als je kijkt los van doelstellingen naar de normale mensen die dan eigenlijk niet superveel trainen. Wat je in de praktijk ziet bij jou in de praktijk.
Ja.
Zie je daar een relatie dan mee?
Ja, zeker. Wat ik vooral veel tegenkom, dat zijn dus mensen die dus lang achter elkaar zitten. Dus gewoon een kantoorbaan. En doordat je dus eigenlijk meer dan zoveel uur achter elkaar zit, verlies je bepaalde bewegelijkheid. Je lichaam die past zich aan wat je vraagt.
Ja.
Dus en als jij dus minder gaat rechtop gaat lopen of juist misschien achteroverbuigingen gaat maken, dan hoeft het lichaam, die gaat dat eigenlijk niet vasthouden. Dus zodra we het niet gebruiken, gaat hij dat ook niet onderhouden.
Ja,
verlies je dat.
Ja.
Sterker dus, als jij dus in een in gips zit, binnen 24 uur is al gewoon al spierafbraak.
In 24 uur?
Ja.
Oef. Dus, dat betekent dus echt, dus als je stil zit,
ja.
Gewoon echt heel erg stil. Ja, heel erg stil. Maar,
ja.
Maar dat je, dan heb je het waarschijnlijk ook al wel.
Ja, klopt. Mm. Dus moet je nagaan. Dus als je 8 uur per dag zit gewoon. En natuurlijk beweeg je wel een beetje, maar je zit gewoon vrij lang.
Ja.
En mensen helemaal als ze dus met een deadline bezig zijn, of dan zitten ze nog langer erachter.
Wat voor klachten kun je dan krijgen? Wat is dan wat je kan merken? Als je niet lenig bent, dan even in die zin.
Nou ja, wat je dus daar uiteindelijk dus krijgt, is dus veel meer Triggerpoints eigenlijk. Dus dan zie je dat mensen gewoon op een gegeven moment dus verkorte spieren eigenlijk daardoor krijgen. En daarna gaan ze dus, willen ze sporten. En dan gaan ze eigenlijk dat overbelasten, omdat de spier dat niet gewend is om dan te bewegen.
Ja.
Je ziet veel meer richting ook RSI-achtige klachten. Dus steeds dezelfde repeterende beweging eigenlijk. Mag je eigenlijk niet meer zo noemen. Ja, dat noemen ze wat meer kans, noemen ze dat.
Ja. Oh, je hebt nu kans?
Kans, ja. Oh. Ja.
En, wat is daar de afkorting van dan?
Dat vraag je wel. Het heeft eigenlijk mee te maken, dus het heeft dus met schouder, arm en pols klachten te maken. Dus dat je eigenlijk inderdaad veel meer dus stijfheid komt erbij kijken, krachtvermindering. En uiteindelijk daardoor, dus dat je iets niet beweegt, wordt het stijf. En je kunt daardoor wel meer tintelingen en prikkelingen krijgen. Dus het bedrukt eigenlijk uiteindelijk ook dus bepaalde zenuwbanen.
Oh, okay.
Dus je gaat op een gegeven moment steeds eigenlijk verkorten. Dus als je zit, ga je steeds meer voorover buigen.
Wat verkort dan eigenlijk?
Het verkort dus je spieren. Spieren ietsjes minder, maar spieren, je pezen eigenlijk, je bindweefsel. En dan heb je daar weer verschillende huidlagen eigenlijk van, tot de fascia. Die verkort. Omdat hij eigenlijk, hij hoeft niet in die lengte te komen.
Oké. Okay.
Dus je elasticiteit wordt eigenlijk minder.
En hij heeft ook dan invloed op doorbloeding of zo? Of niet?
Ja. Ja, kijk, doorbloeding heb je dus op verschillende niveaus. Je hebt dus op je verschillende huidlagen, dus de bindweefsellagen. En je hebt natuurlijk doorbloeding door je spieren. Door de botten gaat ook doorbloeding heen.
Daar
denk je wel de naam van. Ja, je beenmerg. In beenmerg beïnvloedt dat lang niet zo. Tenzij je dus stenose krijgt. Dus dat echt gewoon de stijf wordt vernauwd eigenlijk. Dus daardoor wordt dus belemmerd dus wat meer de doorbloeding, maar veel meer eigenlijk de zenuwbanen. Als dus de huid veel strakker wordt, die lagen tussen je huid, ja, daar komt er ook de doorbloeding door. Dus die belemmert ook. En als je dus veel spierspanning hebt, en uiteindelijk vanuit daaruit naar overbelasting en triggerpoints, dat belemmert dus ook in de spier de doorbloeding.
Ja, je ziet het wel eens mensen die dan wel heel veel trainen, maar dan als ontspanning doen ze eigenlijk niks en ze hebben heel veel stress op het werk, dus dan voel je ook de spieren heel erg op spanning staan.
Ja.
Dan betekent, wat zouden ze dan eigenlijk dan het beste kunnen doen dan? Dan ga ik hem misschien al vast aan.
Het belangrijke is dat je dus de doorbloeding weer op gang brengt. Dus dat dus eigenlijk die stugheden, die blokkades, dat die eigenlijk opgelost wordt. En dan is vanuit daar kijken van gewoon, waar zit dat eigenlijk in? Dus als zeg maar de spier heel erg vol eigenlijk is, dus vanuit daaruit raakt die vol, krijg je triggerpoints. Dan zul je daar veel meer heel erg gericht met die triggerpoints mee bezig. Dus dat kan foamrollen zijn. Maar het kan uiteindelijk dus over naar de fysio. Dan ga je veel meer gerichte met dry needling bezig.
Oh ja.
Ja, dus dan laat je echt heel lokaal ga je dus de spier daar zorgen dat die blokkades weer verdwijnen eigenlijk. Dus dat die dus met masseren en foamrollen, dan ga je het eigenlijk vaker overheen rollen. Zodat je het soort uitknijpt en dat die dan weer terug in zijn vorm komt. En bij dry needling ga je dus echt letterlijk met een droge naald ga je dus naar die spier toe. En als je hem goed raakt, dus het is een snel op- en neerwaartse beweging, tik je hem aan, schiet hij los. En dan is de knoop weg.
Is het een soort spiervezel die verkleefd zit? Of?
Ja, kijk, als jij spier gaat uitvergroten, is dus allemaal bundels. Hè, dus allemaal spierbundels. Als je die steeds verder uitvergroot, zijn er eigenlijk allemaal rijen achter elkaar spierstelletjes. Dus allemaal vakjes. In zo'n vakje zijn een soort twee vorkjes. Dus dan ga je, als je gaat aanspannen, gaat hij in elkaar. En als je gaat ontspannen, gaat hij weer uit elkaar. Dus als je iets meer gaat doen dan dat je eigenlijk die spier aan kan. Dus je gaat bijvoorbeeld, ik noem maar op, 40 keer doe je altijd squats. Maar nu vraag je ineens 140. Je voelt op een gegeven moment verzuring in die spier. Dus vaak ook dat hij op een gegeven moment niet meer kan. Dat is vaak een moment dat je dus al weet dat er daar een spiercelletje in elkaar blijft. Dus verzuring geeft al, die blijft in elkaar. Op zich is het helemaal niet erg als eentje in elkaar blijft. Want je hebt miljoenen toch in die spierbundel.
Maar dat komt door de verzuring dan, dat je dat in elkaar blijft
zitten. Want hij kan dat werk niet aan. Dus daarom is het ook mooi als je dus gaat opbouwen. Dus als je wat geleidelijk aan gaat opbouwen. Zodat je dus dat lang niet zo krijgt. Maar die echte verzuring. En vooral wat je vaak, wat je meestal ook wel doet. Echt tot falen gaat trainen. Ja, grote kans dat die dus meer spiervezeltjes in elkaar blijft. En dan kijk je van buitenaf en denk je van, oh, die spier wordt dik. Nee, er blijft vocht achter. Die triggerpoints, die behoudt, daar kan die de bloeding niet weg en die afvalstoffen. En dan blijft het achter die knoop hangen. Dus dan denk je dat je heel veel spiervolume hebt gehad. Maar het is niet de spier, het is echt vaak de
vocht. Dat betekent dat eigenlijk dat je dan dus eigenlijk niet tot falen zou moeten trainen dan, als je daarnaar kijkt? Of
wat is dan nee, dan moet je... Dat kan, dat is een optie. Opbouwen. Dat is een optie. Of dat je dus zegt van, god, dan moet ik toch vaker gaan foamrollen. Dus dat die beginnende knoopjes, dus die beginnende spiercelletjes, die moet ik weer gaan uitknijpen, zodat hij weer terug in zijn vorm komt.
Ja.
Want het is dus eentje. En wat je krijgt is de voorste en de achterste, die moet harder werken. Dus grote kans dat die in elkaar. Dus je krijgt eigenlijk ophoping van spiercelletjes. Dus een harmonica effect. Door daar dus die knoop ontstaat, gaan de rest in die rijen worden eigenlijk uitvergroot. Dus die komen langer. En dat is vaak het gevoel wat je krijgt, dat haperend gevoel. Omdat ze gewoon niet goed kunnen aansluiten. Ze zijn te lang geworden. En dat is dus dat trillend wat je dan soms merkt bij een beweging. En met kracht, maar ook dus soms in rust, dat je merkt van, hey, waarom trilt dat zo? Dus gewoon, hij is gewoon te lang.
Ik zie het je.
Na trainen of gewoon sowieso.
Soms.
Ja.
Is dat? Dat
ja, dan ja, maar hij is gewoon hij is verlangd.
Schouder ook links.
Ze zijn dus extra verlangd. Dat heb ik. Dus dat zijn ze gewoon. Dus het kost veel meer kracht om bij elkaar te komen.
Maar is dat hetzelfde als je zo doet? Dan ben je zo. Is het dat dan? Of is dat
nee, dat is weer dus de aansturing vanuit het zenuw. Die eigenlijk een beetje blijft haperen. Dus dan gaat hij. Dus net als de trillend ooglid eigenlijk. Nee, het is echt, als je een beweging maakt, dat je merkt dat je van, goh, hij gaat echt langzaam.
Dan ziet eruit als een houdoerige beweging dan, is
ja,
dat?
Ja, okay. Ja.
Nou ja, dat doe je sowieso ook. Als je beweegt, ben je sowieso.
Ja, en dan zeg je bijvoorbeeld van, nou, probeer gewoon die tempo vast te houden bijvoorbeeld. En dat wil gewoon niet, want dat...
Die spier kan niet meer goed aanspannen
in principe. Nee, ze zijn te lang geworden. Maar zodra je zeg maar dus, bijvoorbeeld met draainieling, als je hem zodra je hem goed raakt, schiet hij los en is hij ook gewoon weer terug in zijn oude vorm. Ook die andere. En ja.
Maar je hebt toch hartstikke veel spiertjes, toch?
Ja.
Maar als je dan... Zoek je dan
de plek op?
Ja, je voelt het echt. Ja, okay. Kijk, als je dus... Je hebt overal in je lijf heb je triggerpoints. En als je zo zeg maar eroverheen gaat, voel je strakke strengen. Zo'n strakke streng is een triggerpoint.
Ja, oké. Okay.
En dan als je dan dus dat gaat uitvergroten, die strakke streng, dan is het dus op, nou, ik zeg maar al, het zijn bijvoorbeeld 10 rijen.
Mm-hmm.
Dus dan zit het zeg maar zo random dus, op verschillende rijen zit er dus een knoop. Dus de een zit wat meer daar en de ander zit wat meer onder. Dus wat je dan ook doet met draainieling is dat je hem ook echt een beetje alle richtingen daar.
Oh ja, ja. Dus niet eentje eigenlijk. Nee. Pak je gelijk uit meerdere.
Ja, je pakt meerdere, want het is op meerdere rijen.
Ja.
En soms pak je 2, 3 tegelijk, maar dat, ja.
Ja.
Ik heb mijn naaltjes mee, dus ik kan nog even... Nee, hoor.
Ik heb wel eens in mijn gat en mijn schouder, ja.
Ja.
Heel apart gevoel
is dat. Ja, het is heel apart. Dus echt, hij komt weer terug in zijn lengte, want door die triggerpoints wordt je spier dus ook korter.
Ja. Oké, dat betekent dus eigenlijk dat je dan... wat betekent dat eigenlijk dan voor trainen?
Dus voor het trainen is dan belangrijk dus eigenlijk dat je weet van, goh, ik ben nu dus tot falen aan het trainen. Dus dat je dus toch wel na de training gaat foamrollen. Dus dat je eigenlijk weer de doorbloeding en dus die nieuwe knoopjes die zijn ontstaan, dat je die weer probeert weer uit te duwen eigenlijk. En dat is gewoon weer terug in de gewone vorm. Want ten eerste is dat gewoon die spier weer mooi in zijn lengte komt. Dus ja. Hij gaat niet verkorten. En de doorbloeding gaat daar... gaat weer doorstromen. Dus die afvalstoffen wat je hebt, dus die verzuring die je hebt opgebouwd, die gaat weer uit je lijf.
En heb je echt over spieren?
Dan heb je echt over spieren.
Ja. En voor die tijd dan? Want dat zie je ook veel.
Ja.
Dat is dan...
Kijk, dat doe je vaak. Dat doe ik. Ik tenminste, ik doe dat eigenlijk vaak als ik al merk van gewoon, nou, het zit al wat zware benen. Dus ik weet al van, er zitten wel wat triggerpoints. Dan ga ik voor die tijd dus ook al losmaken. Zodat je dus eigenlijk zorgt dat die knoopjes die er zitten, dat die eruit komen. En plus ook meer doorbloeding. En dat de spier ja, warm is en doorbloed wordt eigenlijk gewoon met voedingsstoffen. En dat je dan weer een...
Presteer je dan ook beter?
Ja, precies. Ja, je voelt gewoon dat het gewoon echt beter is.
Toch nog uiteindelijk kun je meer spieren aanspannen, zou je zeggen.
Ja, ja, klopt. Klopt. En het voelt ook gewoon, hij is veel rustiger. Want vaak als je dus veel spanning hebt in je spieren, aka dus de, ook triggerpoints, dan heb je altijd zo'n, ja, wat je vaak hoort, is zo'n zeurend gevoel in de benen. Ze zijn zwaar. En ook wat je vaak hoort, rusteloze benen. En die benen die geven signalen af van ja, hallo, ik krijg hier geen zuurstof.
Oké, maar dat is eigenlijk de preventieve kant een beetje?
Dat is de preventieve kant, inderdaad. Ja, wat wil je eigenlijk vragen?
Nou, nee, dan ben je dus... Nou ja, nee, maar dan wil je dus niet stijver worden. Dus dan, kun je, dan is het handig om het dus ervoor te doen. En daarna, dat is een klein deeltje.
Ja.
Dat denk ik ook nog, dat je natuurlijk hebt... Wat je, nou ja, je bent dan dus heel stijf. Nou, wat moet je dan doen? Want als je dat... Ja, één keer in de week op zo'n foammolletje. Hoe zorg je ervoor dat je...
Ja, en dat is heel specifiek alleen de spier.
Dat is natuurlijk ook zo. Als jij, ik zie jou nooit biceps foammollen. Nee. Of wel. Het is voornamelijk benen, zie ik vaak mensen rollen.
Ja.
En rug wel eens hier af en toe, maar...
Triceps.
Ja. Maar vrij weinig mensen doen dat. Terwijl als je verzuring hebt, zoek je dat vaak wel op bij biceps, schouders, triceps. Is dat goed te foamrollen?
Ja, dat zijn lastige dingen. Wat je eventueel daar zou kunnen doen, is dat inderdaad wat kleinere balletjes. Dus dat je dan gaat toch echt kijken, van, kan ik het tegen de muur bijvoorbeeld doen.
Ja,
maar dat zijn hele lastige dingen.
Dat komt elkaar ook minder voor.
Nee. Ja, het blijft gewoon een spier. En als je die gewoon flink gaat trainen, ja, dan krijg je daar
die
ook.
Die kunnen de armen niet helemaal strekken, hè? Ja, dat blijft altijd een beetje zo.
Nee, dat zijn hele lastige dingen om dat te gewoon foamrollen. Ja, dan heb je dus wat meer... Nou, dan zou je bijvoorbeeld zo'n massagegun kunnen proberen.
Ja, precies.
Nee, dus dat je dan weer... En dan gebruik je wat meer die trillingen en die druk. En dan eigenlijk is het mooiste dus dat je niet op die plek houdt... maar dat je hem echt wat gaat glijden, gaat uitsmeren. Ja.
En hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk flexibeler wordt? Je bent heel stijf en wat kun je dan het beste doen?
Dan heb je dus... ja, en dat ligt er eigenlijk aan van, goh, zijn mijn spieren eigenlijk verkort? Is dat het? Of is het gewoon het gehele gewricht eigenlijk stijf?
Hoe kom je erachter?
Ja, dan merk je eigenlijk gewoon dus als je bepaalde bewegingsuitslagen wel of niet kunt maken. Dus een verkorting van spier voel je veel meer reksensatie, echt in het spier. Mm-hmm. En als echt een gewricht stijf is, voel je het echt veel meer in het gewricht zelf. Dus dan merk je van, ja, daar wil het gewoon niet. Ik merk het niet op mijn schouder, maar ik voel hem echt binnen.
Ja.
Dus dat is een heel ander gevoel. En vaak is het ook, ja, is het ook wel anders. Ja, vaak zeker een combinatie. Want ja, het is een beetje kip en ei verhaal. Van, goh, ja, waar komt het als eerst?
Niet hebt, dan kun je de spieren ook niet optimaal gebruiken. Nee. Dus dan word je daar ook stijver in. Ja. En zo gaat het door.
Ja, zo gaat het door inderdaad.
En wat is dan het verschil tussen mobiliteit en spierlenigheid? Zit daar een verschil in?
Ja, de lenigheid van spier is natuurlijk gewoon de o-regio en insertie natuurlijk. Dus het aanhechtingen van die spieren. Ja, dus dat heeft gewoon dus met de aanhechtingspunten.
Ja.
En een gewricht heeft natuurlijk gewoon het gehele bewegingsuitslag van het gewricht. Ja, dus dat een biceps heeft dat natuurlijk alleen die beweging van het buigen van je arm en een klein beetje natuurlijk je schouder. Want het gaat over drie gewrichten heen. Nee. Ja, dat was ook een examenvraag. Ja, en dus daar heeft het wat meer mee te maken. En het gewricht heeft natuurlijk gewoon veel meer de bewegingsuitslag van het gehele.
Maar kan je bijvoorbeeld, hè? Ik heb geen. Kan je. Bijvoorbeeld niet flexibel zijn in je gewrichten, maar wel in je spieren dan in hetzelfde gewricht.
Dat kan andersom.
Ja. Ja.
Geen idee, hè?
Dat kan wel.
Dat ik denk, oké, ik kan niet verder, maar mijn spieren eigenlijk wel, maar mijn gewicht dus niet.
Ja, dat kan wel. Alleen dan hoe
weet je dat dan eigenlijk?
Ja,
dan?
Dat is wel weer lastiger, want dan zul je iemand gewoon in een bepaald stand moeten zetten om dan juist dat te kunnen testen. Ja, dat doen we heel veel met fysiotherapie natuurlijk. Van, goh, gaan we kijken van, goh, hey, is het vanuit de spier of is het vanuit het gewricht? En daar heb je dus specifieke testen natuurlijk voor. Dus dan ga je dus de beweging al maken voor die persoon. Dus echt veel meer in ontspanning. En dan kun je echt meer merken van, goh, is het in dat gewricht? Okay. En vaak ook in een bepaalde andere stand. En dan merk je van, oh, dan hoeft die schouder niet meer mee te werken. Maar dan kan ik wel echt goed testen van, goh, is het echt in die bovenarm?
Okay, en hoe word je dan, als je dan die twee dingen even uit elkaar trekt, dus hebben we lenigheid en je hebt dan mobiliteit gewrichter.
Ja.
Hoe word je dan dus leniger? Wat is dan wat je dan...
Ja, leniger is natuurlijk gewoon dus... ja, gewoon de lengte van de spier. Dus dan zul je daar weer meer... Is dus mijn spier verkort door drinkpoints bijvoorbeeld? Is dat niet zo? Dan is het gewoon, ja, wat vaker rekken eigenlijk. Dus
zelf
wel vraagt...
je borstspier is verkort of je, dat is ja. dat je zo, dus ja. dit hè?
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je dan die lengte op krijgt?
Ja, dan is dus eerst van, goh, is die spier helemaal vrij? Zit er geen triggerpoints? Want in principe, als daar geen triggerpoints, heb je gewoon genoeg de lenigheid. Tenzij dus je houding is.
En dat is eigenlijk gewricht.
Ja, dat is je eigenlijk. Nou, is een lastige, want ja, daar hebben we niet echt een gewricht. Het is gewoon echt de houding, dus schouders gaan naar voren hangen.
Hmm. Oké, maar die spier, hoe krijg je dat dan leniger, als die spier is?
Dan, ja, eigenlijk...
Dan is dat dan eigenlijk trigger points?
Ja, dat is vaak trigger points, inderdaad. Ja, is vaak trigger points. Je spier is gewoon verkort. Of je hebt dus heel lang in een bepaalde positie. Dus denk bijvoorbeeld als je dus arm in gips, is echt die... Die strekking, dus die spier is ook verkort omdat het niet meer is gevraagd. En die stijfheid van het gewricht. Dus het is gewoon vaker rekken.
Wat zou dat betekenen? Dus als je, ik heb geen idee, maar als je dus borst, oké, stretch. Ja. En je bent dus niet flexibel. Je gaat wel stretchen of rekken. Ja. Of is er verschil stretchen rekken?
Ja.
Niet,
nee, volgens mij is hetzelfde. De ene is meer in het Engels en de andere is in het Nederlands, toch?
Ja, je weet nooit.
Ja, volgens mij is dat...
Dus dan stretch je heel veel, maar er zitten nog heel veel trigger points in, maar je stretch wel. Ja. Het, moet je dan niet eerst je trigger points oplossen?
Ja, want
anders dan gebeurt er niks.
Er gebeurt eigenlijk. Niks. Gebeurt niks.
Want in hoe lang zeg maar, kun je flexibeler worden? Is daar een tijd voor?
Ja, dat vind ik een lastige. Weet ik eigenlijk niet. Wat ze wel eigenlijk zeggen is dus dat je... kijk, één keer in het jaar wordt je hele lijf wordt eigenlijk vervangen. Ja, dus het, net als je schilf is op je huid, wordt dat gewoon vervangen. En de rest gaat gewoon via het plas, zeg maar. Hè. En, dus dat wordt gewoon één keer in het jaar. En wanneer dat gebeurt, weet je niet.
Ja, dus doe je daar een jaar over of is dat...
Ja, je moet wel... Wat ik meestal aangeef... Je zult merken dat je na 3 maanden... Dat je merkt van... Oh, het voelt inderdaad wat langer. Maar als je dan stopt, gaat hij gewoon weer terug. Want het lichaam, die is gewoon heel zuinig ingesteld. Waarom zou je...
Het proces van een jaar dus eigenlijk.
Ja, eigenlijk van een jaar.
Ja. Dat betekent dat je eigenlijk wel die dingen moet doen.
Ja.
Dus,
ja.
Dat zegt ook dat ik heb gevoetbald, dus mijn hamstrings zijn super verkort.
Ja.
Is dat dan ook echt verkort? Of zijn het er ook veel trigger points?
Nou ja, op zich. Wat ik meestal zie, is dat er eigenlijk gewoon je lage rug die stijf is. En de heupmobiliteit. Precies. Dus eigenlijk die hamstring, ja.
Okay.
Nee. Ze kijken vaak eigenlijk verkeerd. Ja. Dat geeft ze vaak eerder de schuld aan de spier. Terwijl eigenlijk vaak gewoon toch de gewrichten is. Maar over het algemeen zie je het. Nou ja, vaak zie je het omdat je dus, vooral als voetballer, ben je gewoon heel veel meer in het voorwaartse werk. Dus het voorkant van je heup. Dus veel meer flexie. Hè, dus die kant wordt wat meer. En dan krijg je gewoon dat die heup zich wat meer kantelt. Dus die kant wordt wat meer gedraaid. Dus de heupkop die glijdt eigenlijk wat meer naar achter, naar beneden. Dus en als je iets naar achter wil doen, ja, dat blokkeert hij eigenlijk. Dus hij is vrij naar achter in die heup gekomen.
Dus dan moet je eigenlijk veel meer beweging naar achter maken?
Ja, je gaat veel meer zorgen dat die gewrichten eigenlijk soepel worden. Dus je maakt bijvoorbeeld ronddraaibewegingen en inderdaad veel meer naar achter. Want als je dus niet naar achter kan, ga je de rug eigenlijk overnemen. Dus dan ga je daar extensie eigenlijk doen. Die doet sowieso al. Alleen als de heup al niet zo meedraait, ja, ga je nog meer compenseren.
Maar dat zou kunnen betekenen dus als je misschien last hebt van je rug, dat het komt doordat je de voorkant... Sterker is of veel meer buigt? Dus heel flexibel.
Ja, je buigt het inderdaad meer. Dus die heupstand. En de heup is natuurlijk echt die heupkop. Mm-hmm. Die glijdt dus meer naar één kant. En doordat je dus naar achter, is die al helemaal tegen het dakje eigenlijk aan. Dus eigenlijk zou die eerst naar voren moeten schuiven. En dan kan die dus naar achter schuiven.
Oh, zo ja.
Ah. En dus is het echt die heupkop.
Ja. Maar als je dus de hele dag zit, dan zit je dus constant in die positie.
Ja. Klopt. Dus
de achterkant is daarin ook.
Ja, wat wel leuke casussen altijd zijn, dan zie je mensen dus inderdaad kantoorbaan en die zijn mountainbikers of wielrenners. Precies dezelfde beweging. Ja, maar ik beweeg heel veel. Ja, snap ik. Maar precies dezelfde houding.
Ja, precies dat, ja. Eenzijdig beweging is gewoon
fietsen. Ja. Nou ja, in een holle stand en dan...
Ja.
Ja.
Dus dat is dan... Oké, dus dat is eigenlijk lenig. Ja.
Ja, dus het belangrijke is dat je gewoon goed gaat nagaan van gewoon welke beweging maak ik al door. En dus ik moet eigenlijk de tegenovergestelde beweging gaan maken. En wat dan gebeurt, dus als dus die heupkop blijft eigenlijk vast.
Beweeg je de dag naar voren.
En kijk, als een scharnier vast zit, doe je ook wat kruipolie en dan beweeg je hem wat meer door. Zodat eigenlijk mooi de gewrichtsmeer helemaal wordt gesmeerd. Dus dat gebeurt eigenlijk ook in je gewricht. Dus de ene beweging is heel soepel, dus daar gaat hij heel makkelijk heen. Andere beweging is hij stijf geworden. En daar zit eigenlijk ook helemaal geen, zo noemen we dat, gewrichtssmeer eigenlijk. Die is dan veel minder daar. Dus wat je dan doet is eigenlijk bij bepaalde bewegingen laten we het er ietsjes meer hangen. Zodat hij wat gaat zakken en dan gaan bewegen. Zodat hij weer mooi gaat gesmeerd gaat worden. Zodat hij makkelijker gaat glijden weer. Dus daarom doen sommigen uit wat ze eens een keer hebben gelezen. De schouders draaien. Dat soort dingen. Je wil eigenlijk dat hij weer mooi gesmeerd is. Zodat dat je mooier die bewegingen kunt maken. En grote bewegingsuitslag.
Dat is gewricht.
Dat is het gewricht. Dat is het gewricht. Dus dat is echt mobiliteit.
Ja. En hoe kun je mobiliteit en gewricht dan nog verbeteren?
Ja, dat is gewoon regelmatig doen.
Is dan gewoon die beweging eigenlijk maken?
Ja, beweging maken. Zoals bijvoorbeeld enkels draaien. Knieën buigen en flexen. Maar er zit ook een rotatie eigenlijk in. Heupen draaien. Hollen en bollen. Twisten. Dus eigenlijk gewoon echt die gewrichten weer regelmatig gewoon gaan smeren.
Heb je daar sneller effect bij dan bijvoorbeeld bij het stretchen?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja. Ja, want eigenlijk over algemeen merk je dat gewoon de gewricht eigenlijk stijf is. Ja. En dan ga je overcompenseren dus met die spier. Dus dan ga je veel meer kracht zetten. Dus als je het vergelijkt met een deur, de scharnieren zitten vast. En ik moet meer kracht zetten om die deur te openen. En dan kan ik tot oneindig doen totdat mijn spier moe wordt. En niet meer dat kan doen, ja, dan gaan we pas vaak kijken naar het gewricht. Oh, misschien moet ik eventjes wat smeer in de scharnieren doen. En dan gaat die deur veel makkelijker.
Dat is echt naar de oplossing, echt naar de kern toe.
Ja, echt naar de kern kijken.
Ik denk in de praktijk inderdaad, hè? We kunnen het nog zo over hebben, afstond wat je dan kan doen en hoe je dingen kan doen, hoe lang je kan doen enzovoort. Maar dat heel veel mensen toch wel eigenlijk gewoon wel van alles een beetje doen. Wat je zei, daarom kwam je ook wel. Dat doe ik zelf ook, ja. Ik denk wel, oké, iets. Maar in frequentie doe je misschien nog wel te weinig.
Ja.
Echt veel te anders, ja. Anders dan heb je niet last of kun je bepaalde bewegingen niet maken. Dat doe.
Ja. Ja, kijk, in dit geval geef ik altijd mensen eigenlijk aan. Je moet gewoon zo vaak mogelijk, eigenlijk elke uur moet je even iets doen. Ja. Want dan gebeurt er pas wat. Hetzelfde dus ook met het rekken. Eigenlijk moet je elke uur gewoon toch eventjes die lengte gaan vragen. Want dan gaat het lichaam denken, ik moet daar blijven wat langer worden. Dan
is het zitten is een nieuw roken idee.
Ja.
Bij wijze van.
Ja.
Kan wel.
Ja.
Alles wordt dan in kleine.
Maar dan is het alleen al op die flexibiliteit. Dan heb je dan niet eens over je hart en je bloedvaart en al die hele shit meer.
Nee, klopt.
Dat je daar zit op je beeld drukt.
Ja. Ja, klopt. Klopt. Nou ja, kijk, dan word je op een gegeven moment stijver. Hè? Dus dan is het een beetje van, is het dat ik het dus niet zo vaak gebruik? Dus dan wordt het stijf. En daardoor ga ik overcompenseren dus met mijn spieren om toch die beweging te maken. En dan uiteindelijk gaat dus ook je bindweefsel wordt ook korter. Dus je omhulsel.
Ja, want je had het toen over het jasje.
Over je jasje, inderdaad. Ja, die wordt ook korter. En die geeft wat diffuser eigenlijk gevoel. Dus dan geef je vaak wat meer dus... Ja, de spier de schuld eigenlijk. Dan denk je van, ik voel me stijf en strak. En dan geef je de spier eigenlijk de schuld. Die is eigenlijk verkort. Maar dan gaan we daarmee bezig. Dus dan gaan we die trickpoints doen. We gaan even een beetje wat trekken en duwen met gewrichten. Dan is het wat soepeler. Maar als het nog steeds je omhulsel nog strak is. Ja, dan is het net als een toch strak jasje. Dan kun je ook niet bewegen. Die heeft een andere aanpak.
En hoe weet je dat dan? Om andere dingen te proberen. Ja. Dan werkt iets niet. En denk je, dat sluit eruit. Dat hebben we afgesloten. Ja. Dus de waarschijnlijkheid is dus dan dat het fascia is?
Ja, klopt. Fascia. En dus verschillende huidlagen. Kijk, die fascia en die bindweefsel reageert gewoon wanneer jij pijn hebt. Of als iets gaat verkorten.
En wat is dat precies? Wat is
het? Ja, het is een omhulsel. Het is eigenlijk, de laatste paar jaar komt dat echt wat meer naar voren. Dat het dus ook een functie heeft, ons omhulsel. eerder dacht ze van, ja, weet je, het is gewoon alleen maar beschermlaag eigenlijk.
Muscle rondom je spier.
Ja, rondom je spier en die verschillende huidlagen.
Een soort lijm tussen je laagjes van spieren?
Ja, het ziet eruit eigenlijk als een dunne vlies. Wel elastisch. En de verbindingen tussen die verschillende huidlagen ziet eruit als een soort spinnenrag. Ja, dus er zitten allemaal verbindingen. Ja, en de fascia helpt jou echt om krachten te verdelen. Dus het is niet alleen de spier, maar het is ook de fascia. Want we bestaan niet alleen maar uit de biceps. Die heeft de verbinding weer dus met je onderarmen en weer met je schouder.
Is dat een beetje zoals myofasciale lijnen? Dat die gebieden vandaan...
Maar we hebben geen lijnen.
Nee, okay.
We hebben geen naden.
Maar zit wel aan elkaar vast.
Ja, en dat komt dus door de fascia.
Okay.
Dus we kunnen echt wel heel erg zien de aanhechting van die spieren. Maar de binweefsel, dus de fascia, die zorgt de boel allemaal bij elkaar. En die geeft dus ook echt krachten. Die kan dus ook echt sterker worden en elastischer. En dat zijn die vormen die jij wel eens hebt gegeven met die viper. Die verschillende bewegingen. Dus dat je daardoor dus, en ook dus met die, hoe heet het, die knots?
Nou ja, de clubbel.
De clubbel, ja. Inderdaad. Ja, clubbel. Dus met die achtige swing-achtige oefeningen wat je op laatst. Dat doet dus ook de fascia. Dus die laatste stuk om echt te stabiliseren en dus krachten te verdelen. En die samenspel dus van verschillende bewegingen. Dus wat meer in de vrije ruimte bewegingen eigenlijk.
Dat is gewoon loaded movement.
Ja, ja. Dus die... maar als je dus een trigger point krijgt of je hebt een blessure, gaat die daar heel lokaal gaat die strakker worden. Dus die verbindingen, dus die spinnenrag, die worden meer en die trekken ook wat meer aan. Dus die ruimte wordt strakker. Dus je krijgt een soort... Het is een verkleving eigenlijk, zo moet je het zien. Dus dat deel gaat niet meewerken. Dus als dit hier een verkleving zit en ik wil omhoog, merk ik dat ik dus dat niet kan doen. Pas als je een beetje beweegt, dan gaat hij wel een beetje mee. Maar je merkt nog steeds van, ja, het voelt niet lekker. Ik heb verkort spier. Maar het is ook dus de bindweefsel.
Maar het is niet, is het door bloed iets? Nee, hè?
Nee, want dat is ook dus ook weer korter. Dus die ruimte ertussen is er ook niet.
Best wel complex, je lijf in elkaar.
Ja. Dus daarom zeggen sommige mensen, ja, dat deel is nooit warm. Is koud. Of het blijft vocht achter. Dus mensen bijvoorbeeld met nieuwe knieën en dat soort dingen, die hebben vaak nog zo'n dik knie. Dus dat komt ook dat er dus ergens gewoon nog dus verkleving is. En niet wordt doorbloed. Dus het blijft echt hangen.
Hm. Oké, en
wat kun je daaraan doen?
Wat kun je dan doen, ja? Fascia, hoe kun je dat dan...
De fascia, dus heb je echt bepaalde fascia technieken. Dat is een beetje à la bindweefsel technieken. Mm-hmm. Dus dat is echt langzame techniek, want de huid is heel langzaam. Dus dan heb je wat langzame druk. Hoe zeg je dat? Speciale handtechnieken. Dus je duwt, zeg maar, en dan wacht je totdat hij eigenlijk gaat ontspannen. En dan komt de ruimte. Daarom is bijvoorbeeld yin-yoga ook heel passend bij dus bindweefseltechnieken. Want dan moet je langer vasthouden in een bepaalde houding. En dan moet je ontspannen, dan moet je loslaten. En dan, doordat hij dus elke keer die druk blijft geven, dan op een gegeven moment denkt het lichaam, dit is niks gevaarlijks, dus je hoeft niet verder te verknijpen. Dus je kan loslaten.
Dat is die release dan eigenlijk?
Dat is de release.
Wat je dan hebt.
Ja.
En dat is dan een beetje hetzelfde wat je dan doet met foamrollen. Dus als je niet te groot, maar dan gewoon op hetzelfde punt vasthoudt.
Ja, en liefst eens vasthouden en een beetje de richting toegeven waar je naartoe wil. En dan gaat hij loslaten en dan gaat hij daar lokaal, wordt hij weer wat ruimer. En ook weer elastischer. Sommigen hebben ook vrij harde huid dan ook. Dus dat heeft ook gewoon dus met de elasticiteit daarmee te maken.
Ah, dat betekent dus dat je echt gewoon heel veel zou kunnen doen op dat gebied dan.
Ja.
Ja.
Dat is, en die huidlagen dan? Waar je net over had.
Dan kun je ook op die manieren aanpakken. Of met cupping.
Cupping. Wat is dat? Ik zie het wel eens, maar ik heb geen... Ik denk, ja, ik weet niet...
Ja, het is een zuignop. En dan heb je dus in...
Maar het is echt bewezen dat op die manier zo werkt?
Ja, vooral de bovenste lagen. Ja, zeker. Maar dan hou je hem wat langer vast. Ja.
Want al die bolletjes.
Ja.
Wat doe je dan? Wat is dan
Je hebt verschillende technieken. Je hebt dus zeg maar, of je houdt hem daar vast op één plek. Dus dan ga je echt daar lokaal proberen daar die die huidlagen weer uit elkaar.
Misschien zou je aan de luisteraar die denkt, waar hebben ze veel?
Nou ja, een cupping is een... Het kan van plastic zijn of van glas. En dan heb je bij glas heb je dan boven nog een... Ja, een tuitje eigenlijk, waar je dus kunt...
Een soort kopje of zo.
Een kopje inderdaad. En dan kun je zeg maar zo knijpen, zodat hij meer gaat zuigen, zeg maar. Dus echt zo'n zuignop die je dan soms ook in de douche kunt ophangen, weet je wel. Ja, van dat soort dingen.
Dan op je lichaam.
Want dan op je lichaam is het wat hoger en dan heb je verschillende groottes eigenlijk. Dus je zet hem op je huid, op de gebied waar je dus merkt van, hé, daar zit het strak. Daar zet je hem op en dan zet je een bepaalde zuigkracht eigenlijk op. En dan kun je wachten totdat hij dus ontspanning komt. Ja, net als een...
Ja, weet je dat idee, maar het ziet er wel altijd ernstig uit.
Ja, maar dat komt gewoon door verkleuring. Dus die doorbloeding komt daar, lokaal wordt hij echt omhoog getrokken. Dus dat is het eigenlijk. Ja, het is net een zuigzoen eigenlijk. Ja,
en wat doet het dan eigenlijk? Wat is dan wat gebeurt er?
Dus dan die lagen, die verschillende lagen die dus vast zijn opgeplakt, die worden dus echt uit elkaar getrokken.
Merk je dat direct dan?
Dat merk je. Ja, dat merk je echt. Merk je ineens dat er echt gewoon veel ruimte zit. Dan merk je ineens van, je kunt makkelijker die beweging maken. En je kunt dus eventueel zuig. En dan heb je dus olie of... en dan ga je dus echt die laag ga je glijden.
Ja, dat zie ik, heb ik wel eens gezien.
Ja, dus dan trek je hem op en dan ga je echt glijden door die huid. En dan ga je echt alle richtingen op. En dat kan heel naar zijn.
Ja.
Traditioneel,
Ja. Een beetje vergelijkbaar wat je toen, zeg maar, ik heb een keer gehad een Thais massage.
Die bamboestok heeft het gewoon.
Dat is echt langs die, langs het bot aanhechting, whatever, daar zo helemaal, dat je echt, jongen, jezus.
Ja.
Ja, Melina deed trouwens nog pijn.
Je durft echt niet.
Als je een keer pijn wil leiden, hè?
Ja, ik weet het.
Yo.
Ik heb het wel eens gehoord.
Ja. Ik doe het met alle liefde. Ik heb het allerbeste met jullie voor.
Ja, maar dat betekent dus dat je het echt nodig hebt. Dan had je het dus echt nodig, anders dan heb je niet zo pijn.
Ja, klopt. Ja, het is gewoon echt, je merkt gewoon, die huid is dus strakker. En waarom het ook zo pijn doet, is gewoon die... Huidsensoren, die worden doordat ze zo strak staan, worden nog eerder geïrriteerd eigenlijk. Dus ze zijn heel erg aan. Dus hoe losser eigenlijk het is, dan merk je van, weet je, dit voelt allemaal prima. Maar als het dan wat strakker is, voelt het van, dat is gewoon naar. De huid is gevoelig.
Zou je kunnen zeggen, doorslaan naar gezondheid, hè? Want als je dus helemaal niet flexibel bent, hè, is wat dit, hè? Dan zijn die cellen misschien gewoon heel erg ongezond. Zou je het kunnen zeggen? Ik zou het niet kunnen zeggen.
Het goed door bloed.
Ja, het wordt niet door bloed.
Dus alles bij elkaar, zeg maar. Dus en niet door bloed bent, en niet flexibel bent, en niet lenig. Gewoon dat het allemaal niet goed is.
En dan merk je dat het ook doorwerkt met je eigen... Ja, gewoon ook je verstand en alles.
Je ergens last van.
Ja.
Dat vertelt zich
ook. Je vertelt ze extra.
Dat moet toch. Ik laat maar, ik doe het niet meer.
Ja.
Ik word vermoeid.
Ja.
Dat vertelt zich uiteindelijk op lange termijn wel door natuurlijk.
Ja.
Klopt.
Ja.
Ja. Ja, het wordt wel inderdaad, het wordt één groot zuur gebied gewoon. En de spier krijgt gewoon geen voedingsstoffen, maar je vraagt wel alle dingen van hem. En die gaat alleen maar daarna nog meer harder schreeuwen. Dus door zeurende pijn, luister je niet. En je vraagt nog steeds meer, dan gaan we dus ook nog uitstralende pijn geven. Dus dat je ook echt merkt van, het straalt helemaal uit richting mijn voet. Tintelingen, prikkelingen. Ga je nog steeds door, dan heb je op een gegeven moment, dan wil die echt niet meer. Dan blijft die gewoon in die stand. Ja, dan is het gewoon de spier zo vol dat hij gewoon, hij kan ook niet meer aan en uit en ontspannen. En dat is vaak ook een stukje waardoor dus bijvoorbeeld een zweepslag ontstaat. Dan zitten er al zoveel stugheden. Ja, en je vraagt ineens een actief, kan dat gewoon niet. En dan zegt die pank.
Dus in principe, het komt door een acute actie, dat is vaak, maar de orde... Daarvoor is er al heel veel meer opgestapeld. Ja. En dan is net dat ene.
Want die spier is gewoon niet elastisch. Dus er zitten gewoon harde stukken eigenlijk in. Die kunnen gewoon niet aanspannen. En dan komt er dus schade.
Ja,
dus dat betekent niet dat het is omdat je net toevallig dat hebt gedaan een keertje.
Nee.
Maar heb je dus al heel lang op elkaar gestapeld al iets gedaan. Waardoor je dan opeens dat krijgt.
Kijk, een spierknoop kun je heel lang in je lijf blijven.
Zonder dat je door hebt.
Ja. Kijk, want... Wanneer wordt een spier actief? Wanneer die dus blijkbaar zoveel triggerpoints daarin zitten, dat hij gewoon geen doorbloeding krijgt. En dan gaat hij zeuren. Maar kan je ergens nu gaan drukken en dan denk je, oh ja, dat is pijnlijk. Dat is een latente triggerpoint. Dus die is pas pijnlijk als je erop drukt. Maar die is nog niet zo geactiveerd dat hij dus echt de boel dus flink belemmert.
Maar je zou ook een punt kunnen hebben die je dan voelt, die je dan gewoon nu voelt, zeg maar.
Ja, die je gewoon voelt als je dus gaat drukken.
Als je
gaat foamrollen. Ja.
Hebben dan mensen dat?
Ja.
Ik zeg het toch net. Ik denk dat ik echt dat heb. Ik heb hier zo naar mijn schouder dat zo'n ding.
Heb je gewoon nu, zeg maar, bewijs van overdag niet, of wat?
Soms heb ik het.
Ja.
Ja. Het is aan de linkerkant van mijn schouder en ik heb zo'n last van een linker schouder.
Oké. Okay. Hey, maar als we dus...
Last. Ja. Ik heb nog wel een gaatje straks.
Ja, half vijf. Oh ja, je moet zo weg.
Shit.
Eens kijken naar wat je dan. Als we wat tools, zeg maar, even in kaart brengen. Een tool is dan een vormer of zo'n balletje. Wat is dan de tijd, hoe lang je dan moet rollen of moet drukken of iets?
Ja, een beetje een vuistregel is eigenlijk gewoon vier strijkingen eigenlijk erover. Vooral als je dus voor het trainen bijvoorbeeld wilt gaan doen. Vier strijkingen. En dan moet je eigenlijk zorgen dat gewoon de hele spier is gedaan. Dus als je bijvoorbeeld kijkt met je bovenbeen, je gaat vier keer rechtdoor. En dan draai je een beetje je been een beetje naar rechts. En dan doe je ook weer vier keer, want dan pak je wat meer de buitenkant en de andere de binnenkant. Dan draai je andersom vier keer. Dus dan heb je even die doorbloeding. Dus meestal doe je dan... Nou, en dat is eigenlijk ook na die tijd. Dus dan begin je ook weer met vier. En dan ga je een beetje voelen van, goh, hey, waar zitten dus die bepaalde pijntjes? Dus dan weet je, oh, dat zijn knopen. En dan vaak ook als je eroverheen rolt. Nou, het lijkt net alsof je zo'n 30 kilometer zone zit. Ding. He, dus dan ga je echt eroverheen. Ja, je zit altijd
wel even. Wat is dan het tempo die je aanhoudt?
Nou ja, het is gewoon heen en terug. Ja, ja, omdat het pijn doet.
Ja,
dus je wil er klaar mee zijn. Ja, je moet wel echt gewoon... Ja,
tijd voor nemen, rustig.
Ja, gewoon heen en terug. Een beetje een soort als je ademhaling.
Ja, oké.
Heen en uit. Ja, niet.
Nee. Ja. Zo aan dus.
Dan.
Hoe zeg je, hoe adem je dat?
Ja, het kan, maar ja, dat gaat toch echt te snel. En dan ga je daarna, dus op die pijnlijke plekken, ga je dan wat meer, ja, ik noem het gummen. Dus ga je echt wat meer heen en weer.
Oh ja, precies.
Ja. Ja, en dan kun je vanuit daar, vooral met de bovenbeen en de kuit, dat kan heel mooi. Dan kun je dus een paar keer gummen. En dan merk je ook van, oh, hij wordt wat rustiger. Hij is wat minder pijnlijk. En dan kun je hem ook vasthouden. Dan kun je een beetje van rechts naar links bijvoorbeeld draaien. Of je houdt hem vast en dan ga je dat been buigen en weer terug. Want dan wil je hem juist in die beweging eigenlijk weer stimuleren.
En, ja. hoe lang doe je dat dan?
Ja, het is een beetje op gevoel eigenlijk. Je moet eigenlijk gaan voelen dat je merkt van, hey, hij wordt rustiger en hij wordt wat zachter. Hij wordt elastischer eigenlijk, minder pijnlijk inderdaad.
Ja, het is niet zo van, oké, je moet
10 seconden, 20
seconden, dat. Nee.
Nee. Nee, het is echt op gevoel. En in het begin zul je merken van, goh, er zitten zoveel knopen dat je dat nog niet echt lukt. Dan ga je een beetje boven en een beetje onder zitten. Dus dat je probeert vanuit daaruit te stimuleren. En op een gegeven moment wordt hij ietsjes rustiger en dan kun je wat meer verder. En ja, anders gewoon even bij me langs.
En stretchen? Met elastiek of iets, weet ik wel.
Ja, maar wat gebeurt er dan als je spierknopen hebt en je gaat rekken? Je kunt eigenlijk alleen de knoop dus benaderen, ja, dus door te drukken. Of dus met trainieling. Dus dan, wat je rekt, rek je eigenlijk alleen maar gezonde spier eigenlijk. Die wordt dus langer.
Maar dat betekent eigenlijk dat je sowieso in principe moet foamrollen en dan moet stretchen. Sowieso.
Ja,
als je stretcht zonder te foamrollen, dan eigenlijk gebeurt dat niet zoveel.
Ja, ik gebruik eigenlijk stretching eigenlijk alleen maar om te voelen van, goh, hoe is mijn lijf?
Ja.
Hoe voelt het? Begin ik al wat verkorten? Oké, dan moet ik toch eventjes extra checken met foamrollen of met massagegun. Dat kan ook.
De stretchen is... dan wordt stress eigenlijk belangrijker wel eens gemaakt dan die andere kant. Dan die
de mobiliteit en de triggerpoints.
Triggerpoints.
Ja, dat de oefening belangrijker wordt gemaakt dan de trainingsmethode.
Ja.
Ja, terwijl het gaat om dat ding eruit moet.
Ja. Ja. Ja, klopt.
Huh.
Ja, interessant.
Interessant. Wel weer, je zijn wel een stukje wijzer van geworden.
Ja.
Nou, wat kun je als grootste tip meegeven? Aan iemand die luistert, die zeg maar al zelf gewoon een beetje traint.
Ja, het is gewoon voorwaarden creëren. Dus als je dus echt, zwaarder wil gaan squatten en zo, ja, dan zul je toch wel echt wel die mobiliteit kunnen hebben. Dus die bewegingsruimte in je heup, in je knieën, in je enkels. En als dat niet lukt, dan moet je echt verder kijken, komt het echt doordat ik hem niet zo vaak beweeg? Of krijg ik toch echt meer een stretchgevoel in bepaalde spieren? En ga je vanuit daaruit weer testen van, goh, hoe zit het dan met die triggerpoints? Komt het dus dat het gewoon mijn spier heel erg verkort is door die triggerpoints? Dus het is gewoon voorwaarden creëren. Dus gewoon ga regelmatig gewoon toch even stretchen om te kijken van, goh, hey, hoe is mijn lijf? En kan ik alle bewegingsruimte maken? En nou, lukt dat niet, komt het door je spier. Dat voel je, dat het een spier is. En voelt het naarder, dus het is vaak meer een stekende pijn eigenlijk. Dan voel je het, dan is het vaak veel meer in het gewricht. Dus dan zul je veel vaker dat gewricht moeten bewegen.
En als je dan even specifiek kijkt naar een wervelklom, hè? Want er zijn ook wel veel mensen wat ik zie, die kunnen eigenlijk niet de rotatie maken. Dat kan bijna niet of zo.
Nee.
Hoe zorg je ervoor dat je dat dan wel meer kan?
Ja, het
is niet zo belangrijk dan dat je.
Jawel, ja, het is zeker wel belangrijk. Maar het is vaak, dan is waarschijnlijk ook de hol en bol eigenlijk belemmerd en verminderd.
Ja, dat is vaak ook niet goed dan.
Nee. Het is gewoon vaker gaan smeren. Dus vaker dus die beweging gaan maken en dan maar eerst misschien wat kleiner bewegen. En dat je het warmer maakt en dat je merkt van, oh ja, nu kan ik ietsjes groter. Maar het is heel vaak die beweging gaan maken.
Ja, want er zijn ook mensen die denken dan, oké, dan moet ik dus die spieren heel veel trainen.
Nee.
Maar als je dan dus traint, dan stapelt zich misschien alleen nog meer op.
Ja,
dan
wordt
denk
alleen
je
maar.
Dat je denkt, ah, die is niet sterk genoeg, dus ik moet meer trainen.
Ja.
Dat had ook zo kunnen zijn dat je dus eerst moet zorgen dat die triggerpoints eruit zijn. Anders
ja, triggerpoints. Of het is zo inderdaad gewoon, je moet vaker gewoon die beweging maken. Dus voor al diegenen die dus heel vaak zitten. Ja, je moet gewoon elk uur, je moet gewoon bepaalde bewegingen maken. Je moet gewoon het lichaam altijd blijven stimuleren.
Als je 20, 30 jaar lang zeg maar dat doet, hè, hoe dat gaat dat? Krijg je dat snel eruit dan? Of
nee, dat heeft echt. Nee, je zult merken als je dus dat elke dag doet en elk uur doe je wel een bepaalde oefening. Dan zul je merken na 3 maanden van, nou, het begint wel wat soepeler te worden. En dat vinden heel veel mensen al een winst, dus dan stoppen ze. En vaak geef ik aan van, nee, je moet echt lange adem hebben. Pas na een jaar, dan kun je misschien hier en daar wat aanpassen. Maar het is gewoon, je doet heel gauw, ga je gewoon lang zitten.
Maar het begint dus eigenlijk triggerpoints nog een keer, hè?
Ja.
Dat is echt het begin. Dus ja, dat is wel echt een ding. Dan.
Ja.
En dus ook bewegen.
Ja.
Anders, dus de andere kant op bewegen, dan weet je dus eigenlijk altijd wel doet.
Ja.
Anders, ja, door in zijn belasting word je overbelast eigenlijk.
Ja.
Ja, maar doordat je dus altijd dus naar voorwaarts hebt bewogen, dus die achterwaarts beweging dus onderontwikkeld.
Ja.
En dus ook minder goed gesmeerd. Dus dan heb je ook voetbal.
Ja.
Het zit waarschijnlijk hier en niet in mijn hamstrings.
Nee, het zit meer in hier. Ja, klopt.
Opgelost.
Ja.
Opgelost. Nou.
Cirkel is rond.
Maar dat is toch wel wat echt superveel mensen natuurlijk denken, hè?
Ja.
Ik denk nou.
Ja.
Dat...
Nou ja, ze zeggen niet voor niets use it or lose it. Dus dat, je
dat
moet het gewoon
zo
gebruiken.
Ja. Volgens mij was het zelfs ook lusk.
Ja.
Als je dat dus niet traint, dan verlies je het dus.
Ja.
Niet maar hoe ouder je wordt.
Dat is alles
logisch, want er gaat steeds meer tijd overheen dat je het dus niet gebruikt.
Ja, ook. En je hebt gewoon je...
Ja, maar het is ook,
je automatismes heb je ook, hè. Als iemand gewoon 20 jaar hetzelfde werk doet.
Ja, precies.
Ja. Het lichaam is gewend. Ja, het voelt zo fijn om te zitten. Ja, het lichaam is daar gewend. Ja, die hoeft niks te doen.
Als je dus niet zit, is dus oncomfortabel.
Ja.
Of wordt een soort van oncomfortabel.
Ja.
Ja.
Wow, comfort zone. Ja. Zit in een comfort
zone. Ja. Ja.
Ja. Dus je zit op zo'n klein stoel.
Ja, dat valt
wel.
Wat is er gewoon weer zijn been?
Ja, dat is zo schadelijk. Je comfort zone zit kleiner.
Ja, dat is wel.
Oké.
Okay. Ja, interessant dit.
Wil je nog eens op terugkomen? Ik denk, dat heb ik nog niet verteld.
Ja,
dat
wil ik eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Ik denk dat we heel veel hebben verteld. Misschien het stukje over hersteltraining. Ik weet niet hoe het bij jullie dan zit. Als mensen zeggen van, goh, nou ik heb over de hersteltraining. Ik heb heel vaak dat mensen zo van, ik heb... Als ik vraag van, goh, nou ja, wat doe je, zeg maar? Gewoon over de hele week. Van, goh, nou ja, zo ziet mijn dag eruit. Ik heb een zittend beroep, dus dat doe ik 5 dagen in de week. Ik ga 2 keer in de week ga ik sporten. En dat is vrij intensief. En dan is mijn rustdag is gewoon, doe ik ook echt lekker niks. Ja, maar ja, dat is geen hersteltraining.
Nee, het is, valt yoga, pilates, body balance wel daaronder? Bijvoorbeeld?
Ja, dat ligt eraan. Ja. Ja, maar wat wil je bij het hersteltraining eigenlijk? Wat wil je dat er gebeurt?
Dat je herstelt.
Maar wat herstelt?
Nou ja, ik denk dat je vooral niet doet wat je de dag daarvoor hebt gedaan of 2 dagen daarvoor.
Ja.
Dat je iets anders daarop doet, maar wel in beweging bent. Dus als je bijvoorbeeld op de maandag heel veel krachttraining hebt gedaan, full body, dan dat je bijvoorbeeld op woensdag iets qua mobiliteit of lenigheid, wat in een body balance terugkomt.
Allee, ik zou ik dat dan volgende zien? Dag zeg maar, toch altijd, ik hou toch wel van het rollen en die dingetjes doen, ja. Dat voelt gewoon fijn.
Ja,
juist volgende dag, niet alleen omdat je gewoon dat beetje die spierspanning hebt afhalen, maar gewoon dat dan, ik heb wel het gevoel dat er dan, je voelt dan de bloeding of zo, gewoon iets hoger of zo, weet ik veel. Je voelt dat gewoon net een beetje anders. Ja, en dat je even fietst of zo, lichtjes een beetje zo. Dat vind ik zelf fijn.
Ja.
Om te doen.
Of het goed is. Werkte, ja, ik zou niet weten. Geen idee.
Ik merk wel, als ik dat allemaal niet doe, als ik dat zeg maar een tijdje dus niet doe, want je hebt geen tijd of whatever, ja, dan loopt het ergens op. En dan word je wel stijf en dat voelt shit. Nou, dan ga je het weer vaker doen en dan gaat het steeds door.
Ja. Kijk, ligt aan wat je wil bereiken met hersteltraining. Je wil natuurlijk inderdaad herstellen van dus een bepaalde zware training. En wat was die zware training? Was dus inderdaad echt op spierspanning. Dus dan wil je ook dat die spier dus weer gaat herstellen. Dus je wil de doorbloeding daar. Dus dat die afvalstoffen eruit gaan. Ja. Dus dan zul je veel meer toch inderdaad gaan foamrollen. Ja. En misschien mobiliteit inderdaad. Zodat je dat ook weer die bewegelijkheid daar weer krijgt.
Dag of diezelfde dag?
De dag daarna. Het ligt eraan hoe vaak je eigenlijk traint en zo. Maar als je merkt van goh, de volgende dag. Ja, het is nog steeds zwaar en ik merk dat ik stijf daardoor ben. En dat is eigenlijk heel wel logisch, hè. Maar het is wel, dan moet het ook die dag daarna ook gebeuren.
Ja.
Ja? Maar heb je dus veel meer conditionele gebeuren. Dus je bent echt, conditionele verzuring eigenlijk. Ja, dan zou je dus daarin ook gewoon veel meer de cyclische beweging moeten maken. Dus dat weer die doorbloeding weer en dat die afvalstoffen eruit gaan.
En dan bedoel je eigenlijk zeg maar de melkzuur of lactaat?
Ja, melkzuur en lactaat inderdaad. Dus dan zul je veel moeten uitfietsen. Of je zegt van, goh, ik ga gewoon wel heel rustig even joggen. En dat ik de tijd weer de foamroller weer ga pakken. Ja. En dat is veel meer hersteltraining. Je wil dat het lichaam gaat herstellen.
Ja, maar ik denk wel dat er heel veel mensen dus eigenlijk wel dus trainen, maar niet focussen op herstel.
Nee.
En als je dat in tijd weg zou kunnen zetten, 1 uur trainen, staat dat ergens tegenover dan 10 minuten herstel of iets?
Dat vind ik heel lastig. Ja. Want dat heeft gewoon mee te maken hoe snel herstelt jouw lijf. Dus dat voel je gewoon, dat je dan weer merkt van gewoon, ik heb dat stijfheidgevoel niet meer en ik merk dat ik weer energie weer eigenlijk heb.
Als je natuurlijk getraind bent en je doet al heel veel van die dingen, dan heb je ook korte tijd nog iemand die helemaal niet meer doet.
Nee. Ja, het blijft een lastig, want het blijft op gevoel. Daar kun je niet echt een tijd aan plakken. Wat ik merk als ik dus echt naar hersteltraining, ik ga mijn hele lichaam, ga ik foamrollen.
Dat is harder.
Dan ben ik gewoon een uur verder.
Ja.
Ja.
Dus dat kost wel tijd.
Ja.
En vooral als je dus bij elk spierknoop, dat je dat gaat gummen en dat soort dingen. Dus heel vaak voor de tv.
Bezig, als je het helemaal zo uitdenkt.
Ja.
Ja, dat in principe, wat ik zeg ook wel eens tegen sommige mensen, dat kun je thuis ook doen. Als je voor televisie zit, je zit. Maar ga gewoon matje en pak een rolletje en doe dan die dingen.
Ja.
Ja, dat hoef je niet per se als puzzel te doen.
Nee, klopt. Ik geef dat ook altijd wel.
Nu doen ze niks.
Nee,
klopt, want dat is ook lastig, hè? Want je denkt door inspanning haal je resultaat. Ik moet zeg maar iets doen voor resultaat.
Ja.
Dat is vaak toch, ligt vaak aan de inspanningskant.
Ja.
Niet aan de ontspanningskant. Ik zie de herstel dus meer als ontspannende kant.
Ja, maar het helpt wel om jou weer
precies,
dus verder te gaan.
Precies,
het is net als die, dan ga je op een gegeven moment overbelasten. Hè? Ja. Dus dan ga je dus naar die overtraindheid ook gewoon, omdat je gewoon toch niet even die herstel uit doet.
Ja. Is er data van of zo? Dat je, hoeveel, als je dus de hersteltraining doet,
Wil
ik veel, zoveel procent meer resultaat? Of geen
idee. Zo bedoel je dat? Geen idee. heeft natuurlijk ook weer met je trainingsprincipes te maken natuurlijk. Dus als je hebt gewoon bepaalde zoveel uur hersteltijd nodig om dan weer diezelfde training weer te kunnen doen. Natuurlijk kun je dan weer iets anders daarvoor doen. Maar toch heeft wel die hersteltijd. Dan kun je pas weer een flinke training weer gaan doen. De zenuwstelsel is hersteld. De spier is hersteld. Dus je kunt flink weer.
Wat is dan een gemiddelde hersteltijd, zeg maar, van een intensieve training?
Intensieve training is volgens mij 24 tot 48 uur.
Ja. Ik wil zeggen, dat weet ik. Ja, maar komt natuurlijk dat heel veel mensen natuurlijk dat niet weten. Ja. En als je niet getraind bent, waarschijnlijk dan langer. Als je man niet getraind bent, dan zegt dat natuurlijk langer.
Ja. En je wilt zo snel mogelijk weer die verzuring uit je lijf hebben. Dus dan is het ook inderdaad met dat foamrollen en zo. Dat je zorgt dat die uit je lijf.
Maar je stelt dan dus sneller over de hersteltijd. Hoe zit dat dan met spierpijn? Weet je wat dat precies is? Ik vraag me af wat het echt is.
Ja, dat is een lastige inderdaad. Ja. Want volgens mij hebben we daar niet heel veel echte data. Het is volgens mij altijd nog weer wat we denken dat het zo is.
Ja,
en ook gewoon wat we op gevoel. Ja, als je echt zwaar hebt getraind, dan voel je dat 2 dagen daarna voel je het nog steeds. Maar wat is het precies? Ja, dat zal waarschijnlijk toch echt die verzuring zijn die dus blijft hangen in die spieren. En misschien zelfs ook tussen de bindweefsel. Dus hoe soepeler dat is, hoe makkelijker dat wordt weggevoerd. Denk bijvoorbeeld net als een vaccinatie, dat komt ook gewoon. En dat heeft gewoon een uur nodig voordat dat stijfheid eruit gaat. Ja, en dat is ook gewoon spul wat in je komt. Dus net als ook met zo'n draai-needling komt ook afvalstof ineens vrij. Dat heeft vaak een uur nodig voordat het dus weggaat. En dan adviseer je altijd van drink veel water, zodat het sneller uit je lichaam.
Ik dacht al, waarom moet het dan? Oh, daarom dus.
Ja, want dan spoel je het weg. Het blijft hangen. Dus je wil dat het eruit. Daarom is ook die activatie, dus die hersteltraining. Van goh, graag een beetje bewegen. Niet te veel vragen. Maar wel bewegen, zodat het uit je lijf. Dus het blijft hangen. Dus net als topsporters die dan toch gewoon helemaal schaatsen. Dus die gewoon eerst een uur nodig hebben om echt het lijf warm te maken.
Ja, dus, maar dat betekent dus ook dat een hele goede warming-up is toch ook wel dan dus wel essentieel. Want als je doorbloeding dus niet goed op gang is, en je gaat wel trainen, dan kun je wat je dan ophoopt, gaat dan ook niet heel snel weg.
Nee.
Als je het doet, zijn er natuurlijk genoeg guys die beginnen gelijk alles te doen en zelfs dan niet eens draaien, gewoon helemaal niks. Nee. Gewoon direct gewichtjes draaien en dat is het dan.
Ja, klopt. Doe vaak even een warming-up setje.
Afhankelijk van hoe vaak je training ik, wat je doel is, allemaal los daarvan, denk ik ook wel dat dat ook wel een soort van uitmaakt.
Ja, weet ik niet. Ik denk wel dat het wel een basisvoorwaarde is om een supergoede warming-up te doen. In plaats van gewoon, je gaat direct aan een stangetje hangen of zo.
Ja, dat snap ik. Ja, oké.
Maar dat is gewoon, ik begrijp wel dat het, daarom is het wel eens lastig qua trainer, hè, denk ik ook wel eens, dat je denkt, oké, dan moet je hersteld trainen, dan moet je een goede warming-up, het duurt zo lang, want als ik zelf train en ik heb tijd, dan ben ik wel 1,5-2 uur bezig. Vind ik hartstikke lekker, want dan ben je gewoon lekker warm, kun je alles lekker doen.
Ja.
Heb je kort tijd, dan ga je wel vol in die training, maar dan merk je wel dat je eigenlijk niet zo'n goede warming-up hebt gehad.
Nice.
Maar dat heeft wel vaak te maken met tijd, dus als je mensen 2 keer in de week hebt, waar ga je op focussen dan?
Ja.
Ja. En dat is dus wel lastig, omdat je toch een bepaalde prioriteit moet stellen waar je dan op focust. Is het dan training of is dat je zegt van ga eens maar een half uurtje dit doen en dan gaan we een kwartiertje aan de slag.
Ja, maar klopt.
Dat is wel eens lastig dan. Ja. En dan moeten ze dus zelf de discipline hebben om bepaalde dingen te doen. Dat is vaak wel wat minder.
Ja.
Want het is niet fancy als je dat zegt.
Nee, maar als je inderdaad advies zou zeggen van gewoon probeer eens toch over de hele dag verschillende bewegingen. Dus mensen, wat ik mensen aanbied van goh, als ze dus veel zitten, ga gewoon toch elke keer even die schouders rollen. Ga eens rotaties maken. Als je toch loopt even naar de koffieapparaat, ga dan eventueel huppelen, weet je wel. Doe gewoon totaal wat anders gewoon. Ja, en als je daarvoor staat, ga squatten, ga even twisten. Doe iets gewoon. Ja, dan doen ze natuurlijk heel weinig. Ja, dat schouderrollen, dat lukt me wel. Ja, dat dacht ik wel.
Ja, je gaat niet voor de koffieapparaat zo staan of wat.
Nee, maar okay. Ja, ik snap het wel.
Zo moet het eigenlijk
ja.
Als iedereen dat zou doen, zou het gewoon normaal zijn. Omdat jij de enige bent die het niet doet.
Ja, maar dan zou je dat gewoon toch moeten zeggen. Jongens, we gaan met z'n allen gewoon heel even kort even.
Ja, dat was het gekke. Want nu in die tijd dat niks mocht, deed iedereen het. En nu mag het weer, nu doet iedereen het.
Ja.
Dat is dat wandelen en zo, de lunchwandelen. Iedereen met z'n allen naar buiten, want het mag niet. En nu mag het weer, nu doen we niet meer.
Nee, je ziet, nee. Er zit er heel weinig inderdaad. Ja. Nee, klopt. Ja.
Oké, leuk.
Dus ja, adviseer misschien meer, vooral, ga vaker gewoon even anders bewegen. Dat zal al heel helpen. En dan heb je inderdaad wat minder tijd. Doe dan wel voor die beweging aan, doe even wel die bepaalde mobilisaties. Ga wel die schouders rollen als je dus met je schouders bezig gaat. Ja, sommigen gaan ook gewoon een warming-up setje op de bankdrukken doen. Dan kun je ook voor die tijd ook eventjes je armen gaan draaien en even twisten. Bij, ja.
Ja, dat is 1 minuut. Ben klaar.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus je kunt het ook gewoon voor de oefening doen. In plaats van, dan heb je dus je 3 setter en dan doe je voor die tijd doe je nog even de mobilisaties.
Is het goed om tussendoor te doen? Is het goed om eigenlijk tussen de setjes door? Dan los te draaien of spanning af te halen is eigenlijk niet zo goed. Wat is het dan? Want...
Ja, echt het gewricht zelf wil wel.
De spier,
ja. Kijk, in principe is het als je dus je gewricht soepel is, hoeft de spier niet zoveel te doen. Dus als je gaat doorduwen omdat die beweging niet kan, ja, dan ga je veel meer vanuit de spiergroep. Dus je zal toch eerst echt gewoon desnoods in het mindere range of motion moeten bewegen.
Ja, oké, maar als je dat sowieso doet, maar ik ga trainen, alles op orde, zeg maar, bewijs van, maar ik wil tussen de setjes door, wil ik gewoon, als je dan bankdruk doet, hè, standaard dingetje, wil ik toch stretchen, omdat dan weet ik geen idee waarom hoor, maar voelt gewoon lekker, is het dan handig om te doen of is het niet handig om te doen? Maakt het gewoon geen reden uit?
Nee, ik zou zelf persoonlijk zeggen van, goh, ja, je hebt dan eerst helemaal kort gemaakt eigenlijk, dus je hebt flink die... Ja, dan ga je misschien wel de delen waar dus die triggerpoints zitten en die zijn al verlengd. Waarschijnlijk ga je ze meer verlengen. Maar zeker weten weten we het niet. Maar als je flink door gaat stretchen, lijkt me wel dat je dat gaat voelen.
Ja, gisteren gewoon voor die tijd om mobiliteitsdingen doen en dan gewoon je kracht.
Ja, zoals tijdens in principe dan... Ja. Dus, nee,
ik denk het nee. Even lekker even...
Ja, ik denk ook niet dat het zo goed is, maar dat...
En ga eerder gewoon lekker een beetje los... zwaaien of eventjes vanuit dat soort dingen dan in plaats van dat je echt gaat... Ja.
Oké.
Okay. Vaak bij de bodypump zie je dat heel vaak. Gelijk flink doorstretchen. Ja.
Ja, gebeurde nog tijdens het pump? Ik heb geen idee, maar dat werd je wel geleerd vroeger.
Ja, ik weet niet of dat echt in het programma zit, maar je ziet wel heel vaak de mensen zelf, weet je. Dan hebben ze inderdaad de quadriceps getraind en dan gelijk boom.
Vroeger met de pump werd het wel. Moest je na de spier, moest je altijd daarna doen om die spanning eraf te halen.
Ja.
Oké.
Ja.
Heb je nog iets te melden?
We hebben wel veel besproken.
Ja.
Ik vind het wel interessant.
Ja.
Misschien kunnen we wel een keer op iets dieper ingaan of zo, of met een filmpje of iets.
Ja.
Ik denk wel dat het heel interessant is.
Ja. Maar is ook heel interessant.
Ik vind het sowieso interessant.
Ja.
Alright.
Mooi. Okay.
Dankjewel voor je tijd.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel.
En tot volgende keer.
Tot volgende keer.
Doei.
Bye.
Ciao.